Welkom bij Rafspraak.
Hey, hey.
Ik ben Jens en tegenover mij zit de nietsvermoedende...
Nikki.
Die nieuwe stouw ging
te snel.
Hoe is het?
Ja, goed zou ik zeggen, buiten dat ik nu momenteel zo van mijn sinussen tot mijn longen gevuld ben met mijn ochtendshake, want iemand vond het een goed idee om mij te doen verslikken van het lachen, juist voordat we gingen opnemen.
Ja, en daar gaan we een verhaaltje voor de patrons. Goed. ja, Nikki. We hebben nog een leuke aankondiging die we nu ook in de podcast kunnen doen. Het is zo net op sociale media gepost.
Oh ja.
Aan jou de eer, Nikki. Wat hebben wij te vertellen?
Wel, jullie weten sinds vorige week, als jullie toen geluisterd hebben, dat wij een liveshow doen. Maar wij kunnen jullie nu eindelijk ook het onderwerp van die liveshow laten weten.
Ja!
We gaan het hebben over de Salem Witch Trials.
Oh yeah, it's gonna get witchy. Ja, we gaan dat doen op 20 mei 2023. Vanaf 18:30 gaan de deuren open. Vanaf 19:00 denk ik dat de show officieel begint. We gaan dan eerst starten met een half uurtje burlesque door de Sinners Dollhouse. En daarna gaan we over naar Nikki en ikzelf, samen met Shalini van Langeberg. En waarschijnlijk ook Lilith Delicious van de burlesque groep, die met ons vier gaan praten over de Salem Witch Trials. Dus ja, wees daar of je vliegt op de brandstapel.
Ja, hooivorken en toortsen zijn toegelaten, maar geen kinderen, want het is 18+.
Ja, inderdaad. En fietsbelletjes zijn ook welkom.
Nu, voordat we aan de aflevering van vandaag beginnen, hebben wij eerst nog een paar mensen te bedanken die deze opname mogelijk maken, hè Jens?
Ja, inderdaad. En deze week zijn dat Annelies de Koning, Tom K., De Preiter Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vastra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict Gelissen, Shani Hoosens, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malden, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Glenn, Michael Onklings, Leentje Roesbeke, Zoestash, Koen en Suzanne van Dalen.
Fantastische mensen allemaal.
Ja, inderdaad. Die het nooit gaan voorhebben dat ze zo'n verhaaltje in hun hoofd hebben dat ze gaan kunnen vertellen aan het einde van de Patreon-lijst, maar dat Nietje dat dan eigenlijk al verteld heeft op voorhand. Of die het nooit gaan voorhebben dat ze net zitten te drinken van hun proteïne shakesje.
Because I left, bro.
Yep, en dat Jens net op dat moment een stomme mop maakt, waardoor dat ze zelf veranderen in een proteïnefontein.
Ik ben nog altijd een beetje aan het sterven en had waarschijnlijk een paar keer op pauze moeten duwen dat ik moe hoesten.
Dat is oké, maar je neus ziet er wel sterker uit nu. En dan is het terug aan Chris. Wie vorige week geluisterd heeft, zal zich misschien herinneren dat Chris toen ook al een bericht stuurde en aan ons gevraagd had om het niet in de aflevering te steken, maar om het zelf te vertellen. Hij had twee berichten gestuurd, want het is nu tijd voor zijn tweede bericht. En opnieuw vraagt hij aan ons om zijn verhaal te vertellen. Nu is het eigenlijk minder een persoonlijke anekdote, maar Chris zat net aan de aflevering rond spontane zelfontbranding. Als ik me niet vergis, was dat een van jouw afleveringen, Nienieke.
Dat klopt, inderdaad.
Dus ja, hij stelde zich daar zelf eigenlijk ook wat vragen bij. Hij gaf allereerst een voorbeeld over hooi, dat in de juiste omstandigheden met voldoende vocht, voldoende schimmel, voldoende droogte of voldoende temperatuur, dat er allemaal voor kan zorgen dat hooi uit zichzelf in brand schiet.
Dat is inderdaad een feit.
Ja, dan, als ik me niet vergis, is dat zelfs een keer in de aflevering aan bod gekomen. Nee, maar... Of ik dat mis?
Wel, dat kan wel zijn, want ik kan me dat sowieso herinneren dat ik dat in mijn research heb gestoken. Of dat aan bod is gekomen, weet ik niet, want ik denk dat het al een jaar geleden is. Maar inderdaad, feit.
Ja, we kunnen niet zeker zijn, want we wonen in West-Vlaanderen, dat gebeurt vaak dat wij over hooi praten. Dus het kan zijn dat we dingen door elkaar halen. Chris gebruikte dat voorbeeld van het kan wel in de werkelijkheid gebeuren, maar kan het daarom bij mensen gebeuren? Hij vertelt dan ook dat hij zelf ambulancier is en dat hij al vaak mensen heeft meegemaakt die door overmatig drugsgebruik, vooral zaken als ecstasy en andere amfetamines, dat die mensen daardoor een soort hyperthermie doen, dus een hoge temperatuur in hun ingewanden, waardoor dat die ingewanden falen. Dat hij zich afvraagt, van, kan die temperatuur hoog genoeg raken dat een mens effectief in brand zou schieten? Persoonlijk zou ik zeggen nee. Ik weet niet wat jij erover denkt.
Ik denk inderdaad dat dat niet het geval kan zijn. Nu, ja, het is sowieso een vrij iffy onderwerp. Hè. Het is niet 100% zeker of dat effectief, dat heel die zelfontbranding effectief wel iets is dat kan gebeuren. Hè. Ook al was het mijn case, ik ben er ook nog altijd wel een beetje sceptisch over.
Ja, wel, het was een zaak van Nikki, je moet dat maar een korreltje zout nemen. Ja, nee, mijn wetenschappelijk brein, die absoluut niet gespecialiseerd is, dus neemt het niet voor absolute waarheid aan, zou eerder zeggen van, ja, je kan inderdaad hyperthermie doen, dat kan ervoor zorgen dat die organen falen, maar je zou allang dood zijn voordat die organen een zo hoge temperatuur kunnen bereiken dat het in brand kan schieten. En een keer dat je dood bent, gaan ze ook afkoelen, want ze doen niets meer. Dus dat lijkt mijn logische redenering van die temperatuur kan onmogelijk hoog genoeg raken dat er zelfs nog maar stoom uit u komt, laat staan dat in brand schiet.
Het zou wel cool zijn, moest het dan eigenlijk een omgekeerd spook kunnen zijn. Hè? In plaats van dat de temperatuur in de kamer doet dalen, overal waar dat komt, dat spook zo van, Fanta is hier warm.
ja, ik heb al mensen gezien die toch wel de meeste in de kamer een beetje warmer doen worden wanneer dat ze binnenkomen.
Wacht maar op de liveshow tot als dat Lily Delicious het podium opkruipt.
Of wacht maar tot als een trouw, tot Aniki naar voren loopt.
Oh.
Goed.
Gaan we iets goed te maken misschien?
Dat komt nog. Nee. Gaan we erin vliegen, Nikki?
We gaan erin vliegen, alhoewel dat ik eigenlijk eerst keer naar het toilet moet gaan.
Ik ging nog een koffietje zetten, dus doe je maar.
Yes.
Oké, ja, we zijn terug na die welverdiende pauze na 5 minuten podcast. Nikki. Wat zou je zeggen, moest ik u vertellen, dat we naar de meest haunted plek van Engeland gaan? Dat we naar een huis gaan dat de inspiratie geweest is voor onder andere The Haunting of Hill House, Hell House, The Shining, The Amityville Horror, American Horror Story en The Haunting of Bly Manor.
Oeh, wel, ik zou zeggen, laat ons onze railpas maar nemen en die een channel overgaan. Hè?
Ja, dat is moeilijk, ik heb geen paspoort. Nee. Maar wat zou dan uw beste hok zijn waar we naartoe gaan?
Oh, ik heb me dat al lang zitten afvragen, omdat hij zo al had gezegd van het meest haunted plekje in Engeland. En mijn gedachten gingen zo direct naar de Tower of London of zo. Maar nee. Al mijn gokken waren ernaast, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd.
Ja, ik zal nog zeggen, we bevinden ons niet in Londen, we bevinden ons in Essex.
Oké, daar weet ik zeker niet zijn. Ik weet alleen dat de mensen er heel oranje uitzien.
Is dat wat ze zo... wat is Jordy Shore of zo hebben opgenomen? Cherso, een van die programma's?
Ja, alle programma's worden daar opgenomen, ja.
Ja, oké. Okay. Alle programma's met oranje mensen. Zo Willy Wonka en de Chocolate Factory en zo, dat was ook daar. Heb je beeld?
Ik heb beeld en ik denk zelfs dat ik die foto herken.
Ja. We gaan naar het wereldberoemde Borley Rectory vandaag.
Ja, dat stond op mijn shortlist om ook een keer research over te doen. Dus,
Ja, maar die lijst was niet short genoeg om te herinneren dat het bestond. Oké, okay. Is goed om te weten. We gaan dus inderdaad naar het meest bespookte huis in Groot-Brittannië vandaag. En we hebben daar ook de luxe bij dat dat een van de best gedocumenteerde hauntings aller tijden is. Er zijn honderden getuigen en duizenden gebeurtenissen allemaal on record. Dit zal geen korte aflevering of alleenstaande aflevering zijn. Ik zeg het maar al.
Oké. Okay.
Dus, zoals dat ik al zei, we bevinden ons in Essex. In een parochie genaamd Borley.
Parochie?
Parochie? In een parochie...
Parochie?
In een parochie? Jezus, moeilijk woord. Je ziet dat ik niet zo katholiek ben, ik kan in de meeste kaarten zelfs niet binnen. We vinden ons dus in een parochie genaamd Borley. En daar bezoeken we de Borley Rectory. Heb je een idee wat dat de rectory is, zonder te spieken aan mijn notes?
Ja, nee, ik ben niet aan het spieken. Ik dacht dat dat ook een soort van school- of internaatachtig ding was.
Niet per se eigenlijk. Een rectory is eigenlijk een huis dat door de rector bewoond wordt. En de rector is zo... een priester, maar zo'n stapje lager. Zo meer een dominee. Zo, hij ontfermt zich over de parochie, maar de parochie is te klein om het een dorp te noemen.
Ah, oké.
Ja, zoiets. Maar dat was wel in de meeste gevallen een huis dat publiekelijk toegankelijk was. Zo overdag kon iedereen daar binnen. Er waren daar inderdaad wel vaak kinderen en zo, maar het werd niet echt als een soort internaat gebruikt. Ook die domino's... die domino's, wauw. Ik denk dat ik een hongertje heb. Die dominees die daarin woonden, die mochten ook trouwen. De meeste hadden gezinnen. En zoals ik zei, ja, ze ontfermden zich over een parochie. Ze namen soms ook mensen in huis en zo. Dus die zaten er niet alleen. Het verhaal dat ik vandaag ga vertellen, dat begint in de late jaren 1800 en gaat door tot in de vroege jaren 1900. Ik zal zeggen, die rectory bestaat intussen al niet meer. Die is afgebrand, zo ergens tussen 1930 en 1940, denk ik. Maar die stond dan wel al heel lang en er is veel geschiedenis over. Er zijn dus ook wel foto's en er zou zelfs gefilmd geweest zijn, maar de gefilmde beelden zijn nooit publiekelijk gemaakt. Jammer genoeg.
Oké.
Het grootste deel van dit verhaal, of toch het belangrijkste deel, zal zich afspelen na Wereldoorlog 1. Waarbij dat ook rekening moet houden, veel mensen hebben zware verliezen geleden. Die snapten ook niet waarom dat hun goede God dat zou toestaan, dat er zo'n verschrikkelijke tafereelen in het culturele Europa zou gebeuren. En velen zouden ook hun geloof de rug toekeren en zochten antwoorden in spirituele. Nu, die interesse in het paranormale, dat was er zeker wel al langer. Hè. Allee, ja, zoals dat we ook al in verschillende cases besproken hebben, heb je altijd al mensen gehad die op zoek gingen naar spoken of die geloofden in het bovennatuurlijke. Maar dat is heel lang een wereldje geweest waar dat vrij stil in was. We hadden bijvoorbeeld ook de Society for Psychical Research, die zijn hier al aan bod gekomen, dacht ik. Dat was de grootste organisatie op dat vlak in het Verenigd Koninkrijk en die zouden tussen 1894 en 1923 geen enkel onderzoek publiceren naar haunted houses of zo, totdat Borley aan bod kwam. In de crux van het verhaal gaan vliegen, ga ik eerst een keer een stukje geschiedenis vertellen over de rectory. Dus die werd gebouwd in de jaren 1800, maar dat gebied dat werd al veel langer bewoond. Er zou bijvoorbeeld ook ooit een klooster gestaan hebben op dat domein. Er zou nog een vorige rectory geweest zijn. Er zou nog van alles gebeurd zijn op dat domein. Maar altijd zo wel een beetje de meer gelovige gebouwen.
Er was dan ook een parochie. Dus ja.
Voilà. De legende gaat dat er een staljongen was die in het klooster werkte en die zou verliefd geworden zijn op een non. En die non ook op de staljongen.
Forbidden nun.
Yep. En die zouden elkaar in het geheim ontmoet hebben in het bos, in het geniep. En die zouden beslissen om samen weg te lopen, om te elopen, zoals dat ze dat noemen. Sorry, Chris. En die werden opgewacht door een andere staljongen met een koets die hen ging helpen om weg te vluchten. Vanaf dat punt takt de legende in twee. Zijn er twee variaties op het verhaal?
Ofwel ging ze met een ene staljongen weg, ofwel met een andere.
Nee. Het eindigt eigenlijk allebei triestig. Legende 1 zegt dat het koppel ruzie kreeg en dat de man de non zou gewurgd hebben. En hij en de andere staljongen zouden gevat worden en onthoofd worden. Legende 2, ze worden alle drie betrapt door de priesters van het klooster, of de monniken, of hoe je die gasten ook moet noemen, net op het moment dat ze willen weglopen. De mannen werden onthoofd en de non werd oftewel levend begraven, oftewel ingemetseld in een muur. Nu, later onderzoek, ik ga dus een beetje op mijn eerdere woorden moeten terugkeren, zou aantonen dat er nooit een klooster op het domein gestaan heeft. Er zijn echter wel veel records van kerken, andere bidplaatsen die vanaf de 12e eeuw op dat stuk grond gestaan hebben. En weet je nog, in het goede jaar 1540 was er zo'n bepaalde koning, Henry de 8e, en die had zoiets van, ik wil scheiden, maar de kerk staat in de weg. Dus ik ga de kerk volledig ontbinden en ik ga de Church of England opstarten. Die zou er dus ook voor zorgen dat zaken als bidden voor een veilige reis naar het hiernamaals en zo de begrafenisrituelen zoals dat gekend was tot op dat punt, dat die verboden zou worden. Dat zou er volgens de legendes ook voor gezorgd hebben dat bepaalde geesten hun plaats in het hiernamaals nooit gevonden hebben of nooit de reis gemaakt hebben omdat ze niet het propere ritueel gekregen hebben zoals dat hoort. En dat die daardoor op aarde zijn blijven hangen en dat er velen zijn die daardoor in Borley zijn blijven hangen.
Eigenlijk zijn al die rituelen gewoon vergevorderde OCD, hè?
Eigenlijk wel.
Ik moet dat doen, want anders...
Ja, ritueel is eigenlijk gewoon peer pressure van overleden mensen.
Ja, dat is waar. En niets tegen mensen met OCD, want ik heb er ook te veel last van, hoor. En
niets tegen overleden mensen ook, hè?
Ja.
Behalve
Hitler.
Ja. Hitler en je weet wel wie. Je weet wat je gedaan hebt, ik weet dat je aan het luisteren bent. Nu, er is minder documentatie van incidenten in de jaren 1800, maar die waren er wel. Uit brieven, dagboeken en andere getuigenissen uit die periode kunnen we al zien dat er toen al gesproken werd over zaken als vreemde geluiden in het huis, voetstappen en verschijningen van zowel een non die af en toe door die tuin zou wandelen van dat huis en een spookkoets met een onthoofde ruiter, of hoe kunnen we dat nog noemen, Nicky?
Oh ja, maar wat is die naam nu weer? Het was van de Banshee, hè? Maar hoe
het werd eraan gelinkt. Een Dullahan.
Ja. Ah. Zak.
Nicky is even veranderd in een Muppet.
Dat is die de shake dat weer naar boven komt.
Dus een spookkoets met een onthoofde ruiter. Die zou daar soms ook te zien zijn. En zoals dat je nog zal horen in het verhaal, die komt niet enkel in de jaren 1800 aan bod. Het domein zou ook ooit gebruikt zijn volgens de lokale legende als een pestkuil. Dus letterlijk een plaats waar dat, ja, lichamen van mensen die aan de pest overleden waren, gedumpt werden en begraven werden in een massagraf. Ja. Nu, de eerste bewoner van het huis die echt belangrijk zal worden in ons verhaal is deze man die je hier op foto ziet. Dat is Harry Bull.
Oké, het ziet er een serieus strenge manier uit, maar zo die typische heel bushy walrus-snor. Zo.
Ja, wel, dat was hij wel. Nu, Harry was eigenlijk al tweede generatie Bull die de rector zou zijn van Borley. Zijn vader was Henry Bull en eigenlijk was Harry zijn officiële naam ook Henry. Maar om verwarring te vermijden heeft hij er Harry van gemaakt. Nu, ik ga meteen naar die mensen in hun dood gaan, eigenlijk.
Oei, altijd zo'n boeiend leven, toch?
Nee, op 9 juni 1927 zou Harry / Henry sterven in Borley Rectory. In zijn slaapkamer dat de Blue Room genoemd werd. Dus zoals ik zei, zijn vader die was ook de rector geweest voor hem. En samen waren ze 65 jaar goed voor het voorzien van de parochie van een rector. Dat overlijden was voor de mensen van de streek het einde van het tijdperk eigenlijk. Het einde van de Bulls die, zoals ik zeg, daar 65 jaar gezeten hebben. Hè. De begrafenis die was ook ontzettend groot. Iedereen uit de omstreek is gekomen om nog een laatste groet te brengen aan Harry. Veel mensen waren ook in de rouw, maar er waren ook kwade mensen aanwezig. Namelijk de zussen. Henry of Harry zijn zussen die waren ervan overtuigd dat hij geen normale dood gestorven was. Dat zijn moordenaar zelfs aanwezig zou zijn op de dienst. Dat is al iets dat ik hier een beetje ga strooien voor straks. Bull zelf dat was een gelover in spirituele. Hij geloofde ook dat hij zelf paranormale zaken had meegemaakt in dat huis. Onder andere op een avond had hij die koets gezien met de paarden en de hoofdloze ruiter. Zijn vader die was ook een gelover. Die had zelfs een klein gebouwtje, een zomerhuisje, laten bijzetten aan het gebied waar dat de non het meeste gezien werd, zodat hij haar in de gaten kon houden. Dat stukje van het gebied werd ook de Nun's Walk genoemd. En ja, zo zat hij dus heel vaak door zijn raam te kijken en gewoon naar de non te kijken die hij door de tuin zag wandelen, die hij blijkbaar wel heel vaak zag.
Oké, maar dat bleef wel raar klinken, want ah ja, maar in die tijd was die legende misschien nog niet gedebunked van die non. Misschien daarmee dat ze erin geloofden dat ze die non zagen rondspoken.
Wel, laat ik nu al zeggen, het is natuurlijk niet omdat er geen klooster gestaan heeft, volgens officieel documenten, dat er daar geen non kan gestorven zijn.
Dat is wel waar.
Dat zijn twee zaken die los kunnen staan van elkaar. Ook al is er een legende aan gekoppeld geweest, het kan nog altijd zijn dat er ergens een kern van waarheid zit. Nu, tegelijk zo. Weet je wat, ik zal zijn vader Henry noemen en ik zal hem Harry noemen, zodat we niet in de war geraken.
Okay.
Dus de vader Henry, die zou ook een raam in zijn eetkamer laten dichtmetsen, omdat de non daar altijd naar binnen kwam kijken en begon te roepen.
Oh,
volgens dat de legende zegt.
Dat mens had misschien gewoon honger.
Op 28 juli 1900 zouden Freda en Mabel Bull, dus twee dochters van Henry, in de rectory aanwezig zijn, samen met hun zus Ethel, waren ze een wandeling aan het maken langs het gebouw. Ethel die leek plots afgeleid wanneer haar zus naar vragen aan het stellen waren. En die keek in de verte en die zegt, ik zie ze daar, ik zie de non. Freda en Mabel die waren verbaasd, want ook zij zagen die figuur door de tuin lopen. Ze liepen bang naar het huis waar hun andere zus Dodie ook aanwezig was. Ze hadden haar, Dodie, we hebben net de non gezien. Alle drie, ja, we hebben ze daar zien lopen aan de Nun's Walk. Dodie zei van, ja, ik laat mij niet zomaar bang maken. En ze gingen met z'n vier naar buiten. Ze stapten op de non af, want Dodie kon die ook zien. Die was er nog altijd. Maar wanneer dat ze haar benaderde, verdween ze. Nu, alle vier van die vrouwen waren eigenlijk zeer nuchtere mensen en zouden nog jarenlang getuigenissen geven erover, terwijl dat eigenlijk op zich wel altijd heel serieuze, down-to-earth people waren. Ze waren volgens getuigenissen van mensen die hen kenden ook totaal niet soort mensen die hun fantasie op hol zouden laten slaan. Maar ze waren er wel van overtuigd dat ze die non enkele keren gezien hadden. Zelfs in het huis. Een tijdje later zou er ook een jonge dienstmeid die het verhaal totaal niet kende, die niets wist van de legendes rond de Borley Rectory, ook zeggen dat ze een non gezien had. Natuurlijk, we kunnen dat onmogelijk bevestigen of dat ze dat effectief niet wist, maar volgens dat verhaal gaat en dat ik uit meerdere bronnen gehaald heb, wist die dienstmeid van niets. Er zou nog een ander incident plaatsvinden wanneer dat iemand op bezoek wil komen bij Harry en hij ziet een non aan de deur staan. En hij zegt van ja, Harry die had al een afspraak hebben, ik ga later wel een keer terugkeren. En later die avond, hij keert terug. Oké, niemand aan de deur deze keer. Hij zegt tegen Harry, ja, ik was al eerder een keer gepasseerd, maar er stond een non aan uw deur, dus ik ging ervan uit dat al iemand op bezoek had. Maar Harry zegt gewoon, oh ja, ze is meest actief in de avond. Nu, de Bulls, Harry en zijn zussen dus, die zouden daar opgroeien toen hun vader de rectory eigenlijk net had laten bouwen. En dit in een periode die de Age of Doubt heette. De Age of Doubt, dat is een periode die er zou komen dankzij publicaties zoals Darwin's On the Origin of Species, u wel gekend vanwege de evolutietheorie, veronderstel ik.
Uiteraard.
En die zou ervoor zorgen dat alsmaar meer mensen begonnen te twijfelen aan intelligente creatie. Aan de zekerheid en de troost die een god hen bood, ja, dat was plots allemaal weg. De tijd waar dat voor het eerst over het spook van de non gesproken werd, komt ook overeen met de periode dat er alsmaar meer en meer fictieve boeken verschenen die de kerken niet zo'n goed daglicht stelden. Want dat begon dan ook weer meer de gewoonte te worden. Van nu mogen we wel lachen met de kerk, want we geloven plots niet meer dat echt is.
Stel je voor dat je voor jezelf kunt beginnen denken dat er niet zo meer wordt opgelegd.
Ja, echt verschrikkelijk. Maar we gaan dat niet doen. Ik ga gewoon mijn tekstje hier aflezen zoals dat hier staat, want ja, ik zou niet willen dat ik independent thoughts begin te krijgen. Ja, dus die verhalen die gingen ook vaak over nonnen en priesters die onzedelijke dingen deden met elkaar. En ook rond die periode is de legende van de non voor het eerst opgeschreven. Dus heel die affaire met dat weglopen en zo, het kan zijn dat dat gewoon puur een gedachtegang van dat moment was. Wat er wel moet gezegd zijn, is dat Borley Rectory gebouwd werd op de funderingen van een veel ouder gebouw. En volgens sommigen zou dat wel een keer een verklaring kunnen zijn dat er veel vreemde geluiden in dat huis zijn. Oude funderingen die kraken en bewegen nu eenmaal meer. En zelfs tijdens de opbouw van de rectory zou het al een beetje misgaan. En zou het er een 19-jarige jongen zijn die om het leven komt in een beek vlakbij het gebouw. Een van de bouwers dus.
Ja.
Die gingen allemaal samen in hun pauze gaan zwemmen in dat beekje. De jongen was niet voorzien op dat koude water, I guess. Heeft de hartstilstand gekregen en is gestorven. Hey, er zou regelmatig wel een keer tragedie gebeuren op het domein. Nu, de Bulls zelf, die hadden eigenlijk wel nog redelijk veel geluk. Want die waren een groot gezin, die hadden 13 kinderen. Ik weet, voor ons klinkt dat niet als geluk.
Oh, Jesus.
Condoms waren nog niet uitgevonden en moesten ze bestaan, zou het niet mogen van de kerk. Maar dat was wel een periode waarin dat 1 op 4 kinderen de volwassenenleeftijd nooit zou halen. Bij de Bulls zouden er 12 van de 13 wel volwassen worden. Wat dat wel gezien werd als een godsgeschenk. Een godsgeschenk. Parochie.
Het zijn die religieuze woorden, hè, zeg.
Ja,
dat is
echt. Dat ze elke keer beginnen kokhalzen vanaf dat ik iets zeg dan met de kerk te maken.
Alle chance dat we niet voor de kerk gaan trouwen, zeg. Stel je voor.
Denk niet dat we nog zo'n mogen. Nu, dat was ook een periode waarin dat paranormale verhalen zeer populair waren. Denk, een voorbeeld dat we allebei wel goed gaan kennen is A Christmas Carol door Charles Dickens.
Ja.
Waarin dat Ebenezer Scrooge door 4 verschillende spoken bezocht wordt.
Ja, en ocharme Kermit, die werkt hem zo hard to the bone.
Echt, hé?
Oh, Jesus.
Ik had compassie met hem. Maar Little Timmy survived.
Ja. Spoilers.
Maar dus ja, paranormale fictie, zoals A Christmas Carol, was ook heel populair op dat moment. Dus sowieso, spoken, dat zat wel een beetje in mensen hun achterhoofd. Nu, net voor kerst 1850 werden ook vlakbij Borley 2 skeletten in de grond gevonden. Een mannelijk en een vrouwelijk skelet. Het is mogelijk dat de legende van de non ook daaruit voortkomt. Nog eventjes over Harry Bull. Die zou tijdens zijn jeugd ook vaak vrienden / medestudenten meebrengen naar huis om zelf de hauntings te ervaren. Want hij kende wel veel mensen met een interesse in het occulte en het paranormale, maar die hadden nog nooit iets echt meegemaakt. En hij zei dan altijd van, ja, van de zomer, kom bij ons thuis, er is plaats genoeg waar we wonen in een reusachtige rectory. En ga het zelf meemaken.
Ja.
En effectief, die mensen zouden ook getuigen van, ja, we hebben stenen zien vallen uit het niets, zaken die uit het niets verplaatsen, de spookkoets verschillende keren gezien. Ethelbull zou ook vertellen dat ze in haar jeugd ooit wakker werd in haar bed en dat ze een man in zwarte kledij op de rand van haar bed zag zitten die naar haar aan het staren was. Ze zou nooit meer alleen slapen in dat huis. Nooit. Ze weigerde de volste. Wat dat er ook gebeurde, er moest altijd iemand bij haar in de kamer zijn. Uiteindelijk zouden Ethel en Mabel samen een kamer delen. Maar dat zou, het spook eigenlijk niet tegenhouden om op een nacht een keer bij Ethel binnen te komen en daar een klets in haar aangezicht te geven. Dat zou ze ook een keer meegemaakt hebben. Terwijl het niemand in de kamer was, geen deur zien open of dicht gaan of zo, gewoon klets in het aangezicht. En dat zou nog een keer gebeuren, maar dat is voor later. Zoals dat je nog enkele keren zal horen in het verhaal, Nikki, zou het ook regelmatig een keer gebeuren dat mensen die wonen in de rectory, dat ze een nieuwe dienstmeid of zo in huis nemen en dat die eigenlijk niet lang durven blijven. Zo zouden ook de Bulls ooit een keer een dienstmeid ingehuurd hebben die na een maand alweer vertrekt, omdat ze de hunting-fenomeen echt niet aan kan.
Ja.
Dat er over zaken gesproken werd als voetstappen aan haar kamerdeur of geklop op de deur midden in de nacht en er is dan niemand en niemand weet van iets. Zo, ken dit.
Die dienstmeiden zijn echt altijd een serieus slachtoffer daarvan. Hè? Net als bij onlangs de Hinterhaifeck-moorden. Ja, een daarvan is er natuurlijk wel een beetje meer noodlottig nog aan het einde gekomen, maar...
Helaas ja. Wel. Nu, Henry, dus de oude Henry Bull, die zou uiteindelijk sterven aan syfilis in 1892, waarna dat zijn zoon Harry overneemt. Harry die was toen 21 en die was knap en atletisch, zoals dat je daarnet op die foto gezien hebt.
Zoals dat is uit verwachten van iemand dat in de rectory werkt.
Ja. Plots werd het een e-rectory. Sorry. En dit is waarom dat de liveshow kinderen niet toegelaten is. Nu, Harry zou vrijgezel blijven tot aan zijn 50ste en dan zou hij trouwen met een vrouw genaamd Ivy. Dat was een weduwe met een 10-jarige dochter genaamd Constance. En die haatte Harry. Hij zou haar op meerdere gelegenheden geslagen hebben. Blijkbaar had Harry wel een redelijk temperament.
Oeh, Harry, nee.
Ja, en Constance die werd uiteindelijk weggestuurd naar een klooster.
Ah ja, ja.
In 1912 liet Harry zijn testament aanpassen, zodat Ivy een ruime som van 100 pond kreeg en de rest van zijn bezittingen verkocht moesten worden. Zijn broers en zijn zussen die kregen niets. Ook al hadden die eigenlijk het grootste deel van zijn leven met hem in die rectory gewoond. Zelfs na het overlijden van hun vader waren die allemaal daar gebleven, had die samen voor de rectory gezorgd. Maar Ivy had er blijkbaar voor gezorgd dat Henry alles aan haar overliet. De zussen van Harry zouden later ook beweren dat Ivy al een keer getrouwd was geweest, waar dat Constance uitgekomen was. Maar haar eerste man die zou mysterieus verdwenen zijn en nooit meer teruggezien zijn. Dus Ivy was eigenlijk een beetje een Carol Baskin, zoveel.
Mm-hmm.
En ook werd er gezegd dat zowel Harry als Ivy heel hoge temperamenten hadden en naar het einde toe meer haat dan liefde voor elkaar hadden.
Dat is hier echt meer een murder mystery aan het worden dan een paranormaal onderzoek.
Dit verhaal heeft alles. Wacht maar. Er was ook nog een koppel dat voor hen werkte, de Coopers. En ook zij hadden meermaals de koets en de non gezien en voetstappen gehoord. Het zou ook meermaals gebeuren dat ze luide knallen en crashes horen in hun huis, maar dat er niets was. Die woonden in Borley Cottage, wat dat, ja, een klein huisje was dat ook op het domein stond, maar dus niet in de rectory zelf. Ja, in 1914, uiteraard, zou het de Eerste Wereldoorlog uitbreken. En ook Engeland bleef daar niet van gespaard. Veel van de Bullkinderen zouden ook hun bijdrage leveren in de oorlog. Enkele zouden zelfs sterven. Toen als soldaten terugkeerden aan het einde van het conflict, waren ze zich niet bewust dat ze iets hadden meegebracht met hen. Ik weet niet of dat jij er ooit van gehoord hebt. Er was een bepaalde streng van het influenzavirus of de griep, die toen een heel groot deel van Europa heeft uitgeroeid. Mm-hmm. Er waren zo'n 20 à 50 miljoen mensen wereldwijd eigenlijk die gestorven zijn aan de griep dat jaar. En in Groot-Brittannië waren dat er 228.000. Dus plots waren er ook weer heel veel overlijdens. Opnieuw, bovenop die oorlog, waarin dat er ook al veel mensen gestorven waren, opnieuw was zo dat spirituele weer een beetje in opkomst. Nu, na de oorlog zou Ivy plannen om de rectory helemaal over te nemen met haar 18-jarige dochter op dat punt. En Harry's broers en zus moesten dus vertrekken, zoals ik al gezegd heb. En dat zorgde voor heel veel spanning in de familie.
Ja, niet alleen dat. Ook nog een keer een vrouw aan het hoofd van de rectory.
Nee, dat zou nog duren tot de dood van Harry. Waarna dat de rectory wordt overgenomen door andere mensen. De laatste anekdote dat ik wel nog heb uit Harry's periode, is dat in 1922 dat er een jonge man regelmatig bij hem kwam voor Latijnse lessen. Een man genaamd John Osborne, moet die naam niet opschrijven. In de avond zou het soms gebeuren dat ze de klokken van de rectory konden horen luiden. En Harry zei dat dat de non was. Dat zij er spookte en dat ze soms een keer aan de bel ging hangen. Al lachend zei hij ook tegen John dat wanneer dat hij zou sterven, dat hij er ook zou komen spoken. En indien dat de nieuwe rector hem niet aanstond, dat hij die zou bekogelen met mottenballen.
Yes, gewoon maar een spook blijven hier zo in limbo, gewoon om met mensen te kunnen fucken. Zou het totaal geen unfinished business hebben of zo? Gewoon maar
ja,
ambetant zijn.
Fuck it, ja, ik ben een kwaad spook. Gooi mijn mottenballen. Nu, dan gaan we over naar de volgende bewoners van de rectory. En dat zijn Eric en Mabel Smith. Nu, eerst zou het huis enkele jaren leeg staan na de dood van Harry Bull. De bisschop van op dat moment, Ik weet niet of dat Guy of Guy er tegen... In het Engels is het Guy zeker. Mm-hmm. Guy Warman was de bisschop. Die had de taak om een nieuwe rector te vinden. Nu, het huis dat had al een reputatie na de intrek van de Bulls. En een nieuwe kandidaat vinden was niet simpel. Het was ook uiteindelijk een parochie, een beetje in the middle of nowhere. Het was wel een mooie woning, maar...
Parochie? Kun je een drinking game van beginnen maken?
Ik heb dat als parochie zegt. Parochie. Jezus. Merci, Nicky. Nu, dus een nieuwe kandidaat vinden, dat was niet simpel. Zoals ik zeg, het was middle of nowhere, kleine parochie. En er waren weinig kandidaten en ook het spookverhaal. Uiteindelijk zou hij zich moeten neerleggen bij een koppel dat eigenlijk heel zwaar tegen zijn zin was. Want het waren mensen met een bruinachtige huidskleur. En dat stond hem niet aan.
Oei, oei, oei.
We zien het niet goed op die foto, maar eigenlijk waren de Smits een Indisch gezin. Het koppel wist voorafgaand aan hun intrek ook niet van de hauntings. Dat is hier een foto van Eric Smit dat je ziet.
Mm-hmm.
In 1929, dus 2 jaar na de dood van Harry, zouden ze erin trekken. Ze vonden dat huis volledig leeg. Er was geen enkel meubel of niets meer te vinden. Of ja, amper. Zo nog een paar oude kastjes en zo. En de helft van de kamers waren intussen niet meer bewoonbaar. Er was vochtschade, er zat ongedierte, dus eigenlijk het grootste deel van die rectory konden ze niet meer gebruiken. Ze zouden zich terugtrekken in een klein hoekje ervan, waar ze zo nog het brood nodig hadden en dat ze dan nog genoeg konden verwarmen en zo. Maar ja, de rest was eigenlijk echt onbewoonbaar. Ze zouden daar de hele tijd wonen voordat ze het echt beu waren en dat ze naar de Daily Mirror zouden schrijven, een krant. Waarschijnlijk bestaat die nog tot op dit moment.
Ja, hoor.
Daily
ja.
Mirror, ja. En ze zouden daar vertellen over de vreemde gebeurtenissen in het huis die ze niet konden verklaren. Dat was niet hun eerste optie, want ze zouden ook meermaals aan de bisschop vragen van alsjeblieft stuur ons naar ergens anders, want dit is echt niet uit te houden. Dat huis trekt op niets, dat is in slechte staat, het spookt hier. Maar de bisschop had het al niet voor hen en nam hun klachten ook niet serieus. Ze zei ook van de Bulls hebben dat er jaren uit te houden. Allee, was ze hun er dat 7, dat hun er dat niet aan kunnen, blablabla. Bla, bla. Maar goed, ja, na meerdere gebeurtenissen schreven ze ook naar de Daily Mirror. En ze vertelden ook dat ze eigenlijk van in het begin al bizarre zaken aan het meemaken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld een lege wijnfles vinden met daarop een label waar er poison op staat. En ze vonden zelfs een menselijke schedel ergens in dat huis. Ze zouden die op het kerkhof begraven.
Ik heb een theorie.
Zeker. Wat is je theorie?
Het is de bisschop. Hij wilde er gewoon buiten.
Het is de bisschop. Die heeft daar een schedel komen leggen.
Ja.
Nu, de Smits die waren absoluut geen believers. Maar het duurde niet lang voordat ze voetstappen begonnen te horen. Soms schreven die als traag en slepend. Eric Smit die zou zelfs op een avond, gewapend met een hockeystok, op de loer liggen in een kamer waar hij altijd maar die voetstappen hoorde. En die voetstappen begonnen opnieuw. Opnieuw in die kamer waar hij lag te wachten. Hij zegt, nu heb ik hem. Hè. Hij springt recht met zijn hockeystok. Hij slaat in het niets. De voetstappen stoppen. Ze hadden ook een dienstmeid, maar die zou ook niet lang blijven. Op een dag kwam ze met modderige kleren naar huis en ze zei, ik was naar de rectory aan het fietsen. Ik zag een non aan de poort staan en ik merkte dat ik door die non kon kijken. Ik ben zodanig geschrokken dat ik van mijn fiets in de modder gevallen ben. Die zou het 2 dagen volhouden in de rectory voordat ze haar ontslag gaf. De Smits die waren daar weer volledig alleen. Maar ze zouden haar vervangen door hun volgende dienstmeid, een dame genaamd Mary Pearson. Ook zij zou de koets en de non enkele keren zien. En hier zie je zelfs een foto waar dat ze staat te wijzen naar waar dat ze de koets gezien heeft.
Oh, en ze lijkt zelfs te zweven. Ja. Het is alsof dat ze zelf een spook is.
Just like Dingske, Leonie zeker?
Ja. Ja. Ja.
Ik heb geen benen.
Oh, schieten er op dit punt zelfs nog dienstmeiden over?
Blijkbaar wel, hè.
Dat is al zo'n klein parochietje. En nu dan ook nog een keer dienstmeid achter dienstmeid.
Well, ja, allee. Ik wil niet onderschatten wat dan die dames moeten kunnen, maar de lat lag ook niet zo hoog. Hé. Het was niet dat die iets moest gestudeerd hebben of zo. Je moest kunnen kuisen, je moest kunnen eten. Maar, en dat leerden de meeste vrouwen in die periode wel thuis.
Dat is waar.
Niet om denigrerend te zijn, maar gewoon een feit had opgenomen. Juist, hè?
Ja.
Die keer zei de vrouw, je moet akkoord aan mij. De Smits die hadden alsmaar meer en meer het gevoel dat er iets niet juist was in dat huis. Ook zij hoorden voetstappen aan hun deur. Ze zouden zeggen dat er ramen en deuren zijn die uit het niets zouden openen en sluiten. En vaak, wanneer dat ze door het huis liepen, hoorden ze precies gefluister. Dat hen overal leek te volgen. Maar er waren nog zaken. Tafelkleden die plots gekreukt lagen. Dat is exact waarom dat ik nooit de tafelkleed leg. Katten die in het niets bleven staren. Opnieuw, dingen die wij hier meemaken eigenlijk. En geluiden alsof dat er stenen op het dak gegooid werden. Mabel die zou de koets op een nacht ook een keer zien. Een andere keer. Niki steekt haar vinger op.
Ja, ik heb een vraag. Zeg ik nog even terugkeren naar dat van een Daily Mirror. Ja. Is er daar gevolg aangekomen? Allee, ja. Hebben die effectief...
Ja.
Een artikel?
Dat komt zo meteen.
Oké. Okay.
Dat gaat voor het belangrijkste stuk van de zaak zorgen, eigenlijk. Dus ik kom daar zo meteen op terug.
Oké. Okay.
Het zou ook een keer gebeuren dat er lichten branden in kamers waar er niemand was geweest of niemand was op dat moment. Dus dat er eigenlijk gewoon uit het niets olielampen aanhingen, want het was nog geen elektrische verlichting op dat punt, denk ik. En nu, het begon alsmaar te escaleren. Wat dat bij de Bulls eigenlijk nog altijd heel rustig was geweest, zo een keer een koets zien, een keer een voetstap horen of zo, leek dat bij de Smit zo ietsje agressiever te worden. En het begint altijd met geluiden, maar na een tijd begon er zaken als sleutels die plots een meter van de deur liggen waar ze in zaten, alsof dat ze eruit geschoten werden. De meeste kamers die hadden ook dienstbelletjes. En die waren er al van in de tijd van de Bulls. En die zouden te pas en te onpas afgaan. En ja, ook op het moment dat er niemand in de kamers was, maar dat er aan die belletjes kon getrokken worden. En de smids die waren dat beu en die zouden alle touwtjes doorknippen van die belletjes, zodat dat niet meer kan gebeuren.
En toch bleven de belletjes rinkelen.
Exact, oh, de belletjes bleven rinkelen. Ze zouden ze niet allemaal doorknippen trouwens. Sorry, ik had dat verkeerd gezegd. Ze zouden de meeste doorknippen. Een paar zouden ze nog laten. Nu, ze zouden ook in het dorp de verhalen horen over de non en de koets. Maar zij zelf waren nog niet overtuigd. Ze dachten dat de spooky sfeer hun fantasie een beetje op hol deed slaan en dat het eigenlijk vooral een volksbijgeloof was. Maar ja, de Smits werden helaas ook niet gemakkelijk aanvaard in de parochie. Dus zoals ik al zei, de rectorie die mocht vaak gebruikt worden door het volk en dat werd ook vaak nog altijd gedaan wanneer dat leeg stond. Maar een keer dat de Smits erin trokken, waren er velen die weigerden om daar nog een voet in te zetten nu dat er mensen van de Indische afkomst in woonden. Nu, Britten die naar India trokken om daar dingen over te nemen, dat was geen probleem. Ja, maar Indiërs die terugkeren, nee.
Stel u voor.
Uiteindelijk zouden de Smits contact nemen met de overlevende Bull-zussen. En die hadden er uiteindelijk het langste gewoond. En Ethel Bull die zou haar eigen verhaal van de sighting van de non ook vertellen. En die zou ook familiegeheimen vertellen. Onder andere dat hun schoonzus Harry had overtuigd om alles aan haar na te laten. En dat ze ervan overtuigd was dat Ivy Harry eigenlijk verheftigd had met de dood tot volg. Ethel zei, ik heb een flesje gevonden met daarin een zeer heftig huishoudmiddel. Iets dat wel vaak gebruikt werd, maar moest dat opdrinken dat heel heftig was. En dat was blijkbaar diezelfde fles die Mabel gevonden had met dat poison label op. De Smits die zouden nog donkere geheimen over de Bulls horen in het dorp. Bijvoorbeeld dat Henry Bull ooit een kind gemaakt heeft met een dienstmeid en dat ze die baby om het leven hebben gebracht. Ook zou er ooit een kok overleden zijn in de keuken van de rectory in de armen van Henry. Nu, de Smits die zouden dus meermaals de bisschop aanschrijven, zoals ik al zei, maar die weigerden. En die waren een beetje ten einde raad. Dus beslissen ze om contact te leggen met de Daily Mirror. Dat was op 11 juni 1929, bijna 100 jaar terug intussen, was er dus een journalist van de Daily Mirror, V.C. Wall. Die was op bezoek geweest in de rectory na de brief te ontvangen van de Smits. En die zou vreemde lichten gezien hebben op plekken waar dat er niemand was. Zo, hij wist dat de Smits aan het slapen waren. Hij had toestemming gekregen om op dat domein rond te lopen, samen met zijn fotograaf. En plots ziet hij licht branden in de kamer. Hij gaat kijken, er is niemand in die kamer. Ze gaan naar binnen, iedereen ligt nog in bed. Niemand in die kamer geweest, maar de licht was aan het branden. En volgens dat hij omschrijft, was hij naar binnen gaan. Hij was in die kamer, hij kon daar geen licht zien, maar zijn fotograaf die buiten stond, kon wel licht zien in die kamer. Ja. Nu, hij zou dat dus een nacht bezoeken, dat met die lichten gebeurt. En hij schrijft een brief aan de persoon die op dat moment de meest beroemde spokenjager ter wereld was. Ik weet niet of dat de naam u iets zegt, maar het is een man genaamd Harry Price.
Nee, de enige Price dat ik ken is Vincent Price. Ja.
Ik weet niet of dat die related zijn, maar ze zullen wel overeengekomen hebben.
Let me google that for you.
Oké. Maar dat is Harry Price. Die was het hoofd van de National Laboratory for Psychical Research. Wat dat een aftakking was van de Society of Psychical Research. Price die zou toehappen op het verhaal en hij zou de volgende dag langskomen. Hij had een heel respectabele reputatie en hij specialiseerde zich in het onderscheid maken tussen ware hauntings en hoaxes. Hij had meerdere mensen eigenlijk die beweerden om echte mediums te zijn en zo. Hij had meerdere van die gevallen kunnen ontkrachten. En hij pakte eigenlijk het spookjagen echt op een heel wetenschappelijke manier aan. Maar tegelijk mag ik ook wel zeggen, Harry Price was een man die enorm van sensatie hield. Hij deed alles om in de kranten en in de spotlight terecht te komen. Dus ja, dat moet je ook wel altijd in je achterhoofd houden bij Price. Hij zou zijn ghost hunting kit meenemen en samen met zijn assistente Lucy naar Borley trekken. Dat is hier een foto van Harry.
Ja, ik heb net dezelfde foto waar dat hij heel erg aan manspreaden is.
Ja, inderdaad. En dit is een foto van zijn ghost hunting kit.
Oeh.
En ik kan u zelfs Harry Price zelf tonen die zijn ghost hunting kit uitlegt. Ja, dus dat was de man himself, Nicky, die eventjes al zijn gear aan het tonen was. Zoals je ziet, het is nog een beetje ouderwets. Het is nog niet echt de gekende spiritboxes en EMF-meters en brotubers die wow roepen bij elk geluidje.
Verre van.
Verre van, ja. Kreetbordjes dat hij 8 pond voor betaald heeft omdat ze ghostwriting kunnen opnemen en x-ray camera's en al. Allee, hij had moderne gear voor zijn tijd.
Ja, dus mag ik ervan uitgaan dat die 2 kreetbordjes dat hij juist toen, dat hij zei dat die tekening en die een tekst dat erop stond door een spook gemaakt waren?
Hij zei dat dat zou kunnen, maar ik weet niet echt, hij heeft niet goed uitgelegd wat dat de bedoeling ervan was, maar die kreetbordjes gaan, voor zover ik weet, niet belangrijk worden in het verhaal. Okay. Dus we laten die even achterwege. Nu, hij had een heleboel gerief mee naar Borley Rectory, waarvan dat hij uiteindelijk niet zoveel zou gebruiken eigenlijk. Hij zou wel een camera gebruiken om foto's te nemen en om te filmen, maar ja, het is dus Harry Price die daar heel veel gefilmd heeft, maar nooit zijn beelden heeft vrijgegeven. Enkel foto's. Hij zou samen met zijn assistente Lucy naar daar gaan. En zoals ik al zeg, Price die was op dat moment de top van zijn vak. Hij had het psychische onderzoek, zoals dat toen genoemd werd, hij had dat gedefinieerd in Groot-Brittannië. Alles wat dat voor tests voor ghosthunters gebruikt werden, en zelfs de ghosthunter look van dat moment, werd bepaald door hem. En de ghosthunter look ghost was natuurlijk tweedkleren en een pijp. Dat was de ghosthunter look. Hij was een beetje de paranormale Sherlock Holmes eigenlijk. En... ironisch genoeg, weet je wie dat er aan het hoofd stond van de Society for Psychical Research op dat moment?
De Harry Price?
Nee, hij stond aan het hoofd van de National Laboratory for Psychical Research. Ja. Het hoofd van de Society was niemand minder dan Arthur Conan Doyle.
Ah ja,
de auteur van Sherlock Holmes.
Ja, ik denk dat ik dat al een keer daar eens gelezen had.
En die 2 konden elkaar absoluut niet luchten. Die konden elkaar echt niet af.
Oh.
Nee, hij was zelf zijn carrière begonnen, Price, als goochelaar. En hij kende alle trucjes die gebruikt werden tijdens valse seances. En die kennis gebruikte hij om oplichters te ontmaskeren. Ergens was het zo een statuut dat mensen wouden behalen als ze als medium erkend wouden worden, gewoon dat Harry Price zei dat ze legit waren. Dus er waren velen die hem uitnodigden om hun seances bij te wonen. En ja, hij probeert dan altijd om bedrog te vinden.
De Harry Price seal of approval.
Ja, maar dat was echt. De Price die stond vaak in de kranten en verhalen rond het paranormale waren zeer populair toen. Vooral bij vrouwen. Eigenlijk vandaag nog altijd een beetje. Als we kijken naar onze statistics, worden wij ook zo 60-70% door vrouwen beluisterd uiteindelijk.
Ja, je weet dat wij allemaal into die shit zijn.
Ja.
Allee, ja. Als wij verjaren en je geeft ons een hoop kristallen, zijn wij dolgelukkig. I mean...
Dat waar. Witches like crystals.
It's me, I'm witches.
Nu, eigenlijk was hij een beetje aan het meecoachen op de spiritualistische movement die op dat moment uit de VS kwam overgewaaid. En daar waren er enkele grondleggers waar hij het al een keer over had. Dames genaamd de Fox Sisters.
Ja.
Kan je dat nog een keer in het kort uitleggen?
Wel, we hebben dat eigenlijk in onze liveshow aan bod laten komen. Mm-hmm. Ook wie dat graag nog een keer wil beluisteren. Dat waren 3 zussen, als ik mij niet vergis. En... hun verhaal was eigenlijk begonnen dat zij ook geluiden en dergelijke begonnen te horen bij hen thuis. Maar zij zouden dan eigenlijk ook een soort van psychische gaven ontwikkeld hebben, waarbij dat ze heel veel lezingen begonnen te geven en eigenlijk heel bekend werden, begonnen rond te toeren. Ze deden zo die typische table tipping ook, wat dat ook wel heel bekend was geworden. Ook een soort van ja, hoe moet ik het zeggen, een soort van seance dat werd gehouden.
Ja.
Maar helaas zou het wel blijken dat het in hun geval allemaal één grote hoax was.
Ja, inderdaad. Want in 1888 zou Maggie Fox spreken voor een hele conferentie vol spiritualisten en de pers en bekennen dat zij en haar zussen eigenlijk alles in scène gezet hebben. Dat ze van in hun kindertijd eigenlijk ontdekt dan dat ze zo een haven hadden dat ze botjes konden kraken in hun voeten en dat ze dat gebruikten om de geluiden na te bootsen aan tafel.
Exact.
Dus die waren wel de grondleggers van de spiritualistische movement, maar het waren bedriegers, jammer genoeg. Nu, in Engeland zou het spiritualisme dus ook ontspringen. Enerzijds als entertainment voor de working class, maar ook als intellectueel debat voor de mensen met hogere standings. Door wetenschappelijke evolutie ging het geloof in God achteruit, maar dat spiritueel debat gaf toch wel een beetje geruststelling, want het was mogelijk dat ons leven op aarde ook niet het eindpunt van ons bestaan was. Dus zelfs al was het geloof in God een beetje weg, mensen zochten wel altijd naar meer, naar dat hogere. Dus ja, uiteindelijk zouden zo'n organisaties zoals de Society en de National Laboratory zouden die ontspringen uit die movement, met de bedoeling van er wetenschappelijk onderzoek naar te doen. En er waren bekende figuren, zoals ik zei het al, Arthur Conan Doyle, maar ook Lewis Carroll. En voormalig prime minister van Engeland, een man genaamd Gladstone, die waren allemaal lid van de Society. Maar goed, Price en Lucy die komen aan in de kleine parochie en daar worden ze... Godverdomme! Price en Lucy die komen aan in de kleine parochie. En die worden opgewacht door de smits en door V.C. Wall, de journalist van de brief. Nikki, stop met lachen. Ik ga je micro afzetten. De smits die gingen akkoord met Price zijn onderzoek, op voorwaarde dat ze zijn bevindingen mochten voorleggen aan de bisschop, zodat die hen hopelijk wel zou geloven. Nu, bij hun aankomst zouden ze heel het huis tot in de kleinste hoekjes en kantjes inspecteren. Price zou zelfs op zijn knieën door de zolder gegaan zijn om alles te onderzoeken. Alle deuren, alle sloten, alle ramen, die werden allemaal getest. Muren, kasten, vloeren, die werden opgemeten. Naar Price zijn ervaring had dit soort woning wel vaak een keer een geheime gang, omdat het echt een gigantische bouw was. En ja, gewoon verborgen ruimtes, waardoor de hondings gemakkelijk konden gesimuleerd worden. Maar hij vond eigenlijk niets.
Oké, dat is dan ook al een serieuze debunking van iets waar ik ook mee in mijn hoofd zat.
Mm-hmm. Ja, dat was ook mijn eerste gedachte eigenlijk. Nu, die avond zou Ethel Bull ook langskomen en zouden ze samen een seance houden in de Blue Room. Dat was altijd de hoofdslaapkamer van het huis geweest en zowel Henry als Harry Bull waren allebei overleden in die kamer. Nu, voorafgaand op de seance zouden ze alle deuren en alle ramen sluiten. De deuren zouden ze zelfs verstevigen met tape en ze zouden zich verdelen over het domein om eerst een beetje rond te lopen en op onderzoek te gaan voordat ze de effectieve seance doen. Nu, Price en Wall, die begeven zich in de Nuns Walk. Wall die zou beweren dat hij de non zag, maar Price die zegt dat hij enkel maar schaduwen kon zien. Wanneer dat ze verder wandelen, zou aan de veranda een stuk glas kapot vallen naast hen. Ze lopen naar binnen en ze gaan naar boven om de kamer boven de veranda te inspecteren, maar ze vinden daar niets. Ze gaan terug naar beneden en plots, wanneer dat ze van de trap aan het gaan zijn, vliegt er iets voorbij hen en vliegt dat kapot tegen een stoof die daar stond. Het was blijkbaar een wit-rode kaarshouder die boven in de Blue Room stond. Lucy had die al gezien. Maar wanneer dat Wall en Price dus van die trap had gaan, zij vliegt dat opeens uit het niets voorbij hen en spat dat kapot.
En er was niemand meer in die kamer, hè? Iedereen was al beneden.
Nee, iedereen was al beneden. Nu, het is natuurlijk mogelijk... Wall heeft daarover geschreven. Het is natuurlijk mogelijk dat Price dat had meegepakt en dat van die trap gegooid heeft, maar Price beweerde ook dat hij van niets wist. Ik kan u zelfs het grootste stuk van hetgeen dat net vertelde tonen, want er is een Netflix documentaire tussen haakjes die alles een beetje in beeld brengt. Voor mensen die het willen zien, het heet Borley. Of Borley Rectory zelfs. Nu, zoals dat je ziet, Nikki, het special effects budget is naar Stranger Things gegaan en niet uit.
Ik vind het fantastisch. Dat is zodanig slecht dat goed hoor.
Maar dus ja, ze brengen zo de geschiedenis van Borley wel in beeld. Met acteurs en slechte special effects, volledig in zwart-wit. Maar het is wel leuk om dat te kijken.
Ja.
Maar goed, ik ga verder met het onderzoek van die avond. Dus ze staan even in stilte in de traphal en het blijft een tijdje stil. Maar plots wordt V.C. Wall, de journalist, wordt hij op zijn hand geraakt door iets. En er vallen steentjes van de trap. Dus ze schijnen met hun lantaarns om te zien wat dat Wall zou geraakt hebben. En kan je raden wat het is?
Nee.
Een mottenbal. Nu, Wal die lachte dat weg, maar Price bleef er wel heel serieus bij. Hij zei, zeker die steentjes gooien, dat kent zijn oorsprong in hekserij en demonologie onder het woord lithobolia. Ik heb dat zelf een keer opgezocht. Lithobolia of the Stone Throwing Devil is een van de vroegste paranormale verhalen uit 1698 door Richard Chamberlain geschreven. Gewoon even terzijde. Nu, ze zouden een seance houden een keer dat de smid gaan slapen. En eerst was er 20 minuten stilte, maar plots kwam er getik en geklop van achter een spiegel in de kamer. Nu, de Netflix-documentaire toont die seance ook, met vragen en antwoorden, maar is volledig anders van wat ik in andere bronnen vind. Dus ik ga gewoon zeggen wat ik gevonden heb dat verschillende bronnen hebben kunnen staven voor mij. Vragen die ze stelden waren, is that Harry Bull? Dat kwam er ene klop voor ja. Are you happy? Twee kloppen voor nee. Do you mind Mr. and Mr. Smith, Mr. and Mrs. Smith being here? Nee. Zijn er heldproblemen? Ja. Werd jij vermoord? Ja. Nu, ze zouden nog een hele hoop vragen stellen die niet allemaal in het boek stonden, maar volgens het verslag van de seance zou de geest van Harry vertellen dat zijn vrouw hem vermoord had. Dat hij en Ivy ongelukkig waren in hun huwelijk. En hij zei dat zijn testament verkeerd geïnterpreteerd werd. Nu, de Bull-zussen waren oncomfortabel bij het feit dat hun familiegeheimen eigenlijk gedeeld werden aan tafel waar dat er ook een journalist zat. En de Smiths voelden zich er ook niet gemakkelijk bij en ze besloten om de seance stop te zetten. Nu, die nacht zou Lucy wakker worden met Harry Price die naast haar bed staat. Hij vroeg, Lucy, kunnen wij alsjeblieft vertrekken? Hij had barstende hoofdpijn en hij kreeg een slecht gevoel van dat huis. Nu, Lucy weigerde, die zei van, nee, ik ben echt niet in staat om nu met een auto te rijden, ik ga dat niet doen. En Harry Price ging weer gaan slapen. Aan het ontbijt zou hij vertellen dat hij nooit meer een nacht in die kamer zou doorbrengen. Nu, Lucy had heel veel onderzoeken gedaan met Price, heel veel huizen bezocht, maar dat was de eerste keer dat er iets zo'n indruk kan nagelaten op die mens. Dat was de eerste keer dat ze hem echt van zijn sokken geblazen zag. Harry Price was er echt niet goed van, terwijl die man had al wat meegemaakt. Die had heel veel hauntings onderzocht. Nu, de volgende dag, het zou al rap uitkomen dat er een spookjager op bezoek was geweest in de Borley Rectory. En dat was een schande, volgens de dorpelingen. En dat zorgde voor ongewenste sensatie. Dat verhaal ging zodanig rap zelfs dat er tegen de avond een 100-tal nieuwsgierigen waren die per koets kwamen kijken naar het spookhuis. Vele van hen waren ook aan het drinken, of waren al zat, en waren muziek aan het maken. Er zou na een tijdje zelfs rumoer ontstaan en mensen die met zaken begonnen te gooien. Nu, Lucy die was nog een beetje blijven hangen na het vertrek van Price, die zou de politie zelfs gaan halen omdat het echt niet meer te doen was. Tot nu toe was Borley nooit echt zo merkwaardig geweest, gewoon een door de weekse Britse haunting. Maar het bezoek van Price zou het in een mum van tijd omtoveren naar de bekendste haunting van het land.
Nu, ik moet wel eerlijk toegeven, moest hij hier horen dat er hier een beetje verder zo'n zot spookonderzoek gedaan wordt.
Ja, tuurlijk,
zou je zelf ook een keer geen goesting aan voor te gaan kijken?
Maar ja, pak zelfs de micro's mee. Nu, Borley, dat leek plots het middelpunt van de wereld te zijn. En nu waren zelfs de Bulls en Price helemaal overtuigd dankzij de mottebal. Harry Bull was nog aan het spoken in zijn oude huis. Price die zou in juni terugkeren naar Borley en samen zitten met de Bull-zussen en die waren ook hun verhaal aan het doen aan hem. En ze vertelden dat Harry de koets meermaals gezien had. En een ander verhaal dat hij vaak vertelde was dat hij op een dag aan het wandelen was met zijn hond en plots ziet hij dat zijn hond begint te blaffen naar iets in de struiken. Harry kijkt en hij ziet dat precies twee benen. Hij kon niet echt meer van het lichaam zien, dat was verduzeld door de struiken, maar hij zag wel duidelijk twee benen die ervan onderstaken. En hij gaat gaan kijken, samen met zijn hond. En een keer dat hij dichter komt, ziet hij die benen gewoon in niets oplossen, verdwijnen.
Daar waren die vermiste benen van die dienstmeid er juist van op die foto. Gevonden.
Voilà, mooie callback. Kijk, dat verdient zelfs een belletje.
Yay.
Nu, de Bulls zeiden wel van ja, de hauntings zijn bij ons altijd heel erg braaf gebleven. De poltergeist-activiteit dat zou pas gestart zijn bij de Smiths. Ethel zei dat ze geloofde dat Harry er spookte omdat hij kwaad was op Ivy. Dat Harry eigenlijk voor de poltergeist-activiteit aan het zorgen was. En dat al de rest er wel al eerder zat, maar niet zo agressief was. De Smiths die zouden na een tijd verhuizen naar een andere woonst en enkel nog naar de rectory komen om er te werken. Price die zou hen vragen of dat hij nog een keer mocht langskomen met zijn collega, een man genaamd Lord Charles Hope. En dat was oké. En de avond als ze langskwamen, zouden de belletjes weer beginnen afgaan. Ook waren er vallende voorwerpen te horen op plaatsen waar er niemand was, dat ze ook konden bevestigen van kijk, iedereen is hier samen met ons, maar toch horen we dingen vallen in andere kamers. En ze vonden steentjes op willekeurige plaatsen. Nu, ze volgen de geluiden van kamer naar kamer en plots horen ze een luide knal. In de gang vinden ze allerlei sleutels. En dat waren speciale sleutels, met speciale decoraties, Latijnse inscripties, tekeningen van monniken erop. Maar niemand wist waar die sleutels vandaan kwamen. De bewoners van het huis, het personeel, niemand had die sleutels ooit gezien. En Price en Hope die zouden die sleutels testen op elke deur in het huis, maar ze pasten nergens op. Nu, Charles Hope die verdacht Mary, de dienstmeid. Want ja, het moet wel gezegd zijn, de Society for Psychical Research en ook Harry Price in Laboratory, die hadden het al niet hoog op met vrouwen, laat staan, vrouwen in dienstposities. Dat waren naar hun ervaring meestal de mensen die hauntings gingen nabootsen om aandacht of whatever te krijgen. Allee, ja, dat was hun doordeweekse theorie. Maar ja, de spokenjagers van die tijd waren een beetje een elitair clubje precies. Ze zouden ook bijna nooit getuigenissen ervaren van butlers of dienstmeiden of whatever. Ook wanneer dat enkel Charles Hope, Harry Price en Lucy nog wakker waren, zouden ze de belletjes horen rinkelen. Ze zouden sleutels uit deuren weten vallen en ramen die plots openen, terwijl dat ze wel zeker waren dat de smits aan het slapen waren en dat er anders niemand was. Mabel Smith die werd ook verdacht. Uit brieven zou later blijken dat Charles zelfs zijn vriend Harry onder verdenking aan het stellen was. Dat hij naar andere mensen zou schrijven dat hij dacht dat Harry eigenlijk zelf die hunting aan het nabootsen was.
Ja, ik denk als je daar inderdaad zo van alles begint mee te maken en daar lang genoeg zit, dat inderdaad zodanig paranoid wordt dat elkaar begint te verdenken.
Wel, voilà. Nu, Eric Smith die zou af en toe langskomen in het huis en die zou regelmatig gebroken ramen vinden, niet wetende of dat door spoken of door vandalen kwam, maar ook gefluister en gekreun. Vooral wanneer dat hij alleen was. En ene keer was hij er zelfs van overtuigd dat hij woorden kon verstaan en dat hij hoorde "Don't, Carlos, don't." Price die zou zijn bevindingen uiteindelijk publiceren met de conclusie dat het zeker spookte in de Borley Rectory. Met zijn National Laboratory for Psychical Research was hij de meest actief onderzoeksunit van dat land en dat werd ook redelijk serieus genomen als die zeiden dat echt spookte ergens. Nu, uiteindelijk zou Price nog artikels schrijven waarin dat hij de Society en de leider van de Society, Arthur Conan Doyle, zou aanvallen. Doyle die was hem beu en die had ook zoiets van ja, jullie laboratory bestaat eigenlijk ook alleen maar omdat wij dat goedkeuren en hij nam hem zijn locatie voor de laboratory gewoon af. Doyle zou wel de eerste van de twee zijn die overlijdt. En Price die zou aanwezig zijn op een seance waarin dat ze contact proberen te zoeken met de geest van Arthur Conan Doyle. Maar zelfs tijdens de seance zouden de twee mannen ruzie krijgen met elkaar. Zou Price ruzie zetten met de geest van Arthur Conan Doyle?
Oké, ik heb een vraag. Waarom is er hier nog nooit een film over gemaakt? Ik
had hem net gezien op Netflix. Er was altijd drama tussen die twee mannen, maar er leek wel een zeker respect achter te schuilen. Nu, na de dood van Doyle leek alles op onderzoekvlak ook een beetje te stagneren. Het budget was ook plots een beetje minder aanwezig en ja, dat onderzoek dat stopte even. Totdat de Bull-zussen Price opnieuw bezochten en vertelden dat de Smiths weg waren uit de rectory en dat nu onder leiding stond van Lionel Foster, een jeugdvriend van hen. En dat zou de start zijn van de meest actieve periode die het huis ooit gekend heeft. En dat is voor volgende week.
Oeh.
Voordat we volledig afronden, Nikki, ga ik je nog een klein stukje tonen uit een documentaire over Harry Price die gemaakt is. Ik ga enkel het stukje over Borley tonen. Maar het is wel een documentaire die volledig op YouTube staat en die door Tom Baker gehost wordt.
Oké, mijn vraag was al van, is dat de Tom Baker?
Dat is de Tom Baker.
Voor de luisteraars, de Dr. Who Tom Baker. Dus.
Ja, Dr. Who Tom Baker. Oké, Nikki, wij hebben dus net een stukje gezien van de documentaire. Die heet Ghost Hunter Harry Price. Staat op YouTube. Dat is al een kleine samenvatting geweest van wat we vandaag besproken hebben over de man. Maar ook wat dat er in de volgende aflevering nog zit aan te komen rond Borley Rectory. Of zoals dat de YouTube-ondertiteling genoemd, Paul Rectory. wat is uw bedenking op dit moment na dit uur aan Borley-verhalen? Hoe staat er momenteel tegenover?
Ik vind het in elk geval enorm boeiend. En allee, het feit dat er zoveel afzonderlijke mensen naar buiten zijn gekomen met dingen dat ze gezien hebben, zonder dat, voor zover dat wij weten, dat die al met elkaar in contact waren gekomen. Allee, dat heel veel verschillende mensen bijvoorbeeld die non hebben gezien en zo, vind ik in elk geval al heel fascinerend. Wat ik gewoon jammer vind, is dat er ja, dus van die video's, dat die nooit niet naar buiten zijn gebracht, van die research-video's. Ik weet niet of dat die ergens in archieven of zo zijn opgeslaan.
Ik
of...
heb daar heel weinig over teruggevonden, wat dat er dan mee zou gebeurd zijn. Maar mijn beste theorie is eigenlijk gewoon ja, dat er gewoon veel video's mislukt van geweest zijn.
Ja.
Allee, in die tijd wisten dat waarschijnlijk ook niet, terwijl dat aan het filmen werd, of dat de belichting goed zat en al, kon niet echt zien wat dat aan het filmen werd. Dus ja, dan kunnen er wel veel dingen misgaan. Oftewel was er gewoon niets interessants te zien op die beelden, want Harry Price was wel zodanig zot van publiciteit, dat moest hij echt iets vastgelegd hebben dat sluitend bewijs was, dat hij dat ook zou getoond hebben.
Ja, dat wel natuurlijk. Hè.
Want als je de rest van de documentaire bekijkt, zie je wel wat voor een publicity zot dat eigenlijk was.
Mm-hmm. Ja, ik zou zeggen, ik sta er misschien wel voor open. Ik ben benieuwd wat er nog gaat komen in de volgende aflevering. Het is natuurlijk ook allemaal een beetje in die tijdsgeet. ja.
Had u gut feeling op dit moment meer dan een ja of een nee?
Laat ons het voordeel van de twijfel geven. Laat ons momenteel maar een voorzichtige ja geven, gewoon omdat ik benieuwd ben naar meer.
Ja, dat is de naam van IKEA Café, de voorzichtige ja. Goed, ik ga mijn eigen mening nog niet geven totdat we volledig rond zijn met het verhaal, maar ik ben blij dat hij momenteel aan de ja-kant staat. Ja, de rest laat ik nog in het midden, maar laat jullie misschien ook al een keer weten wat dat jullie ervan vinden, beste luisteraars. Nu dat jullie het eerste deel gehoord hebben, het stuk over de Smits en over de Bulls, wat denken jullie? Volgende week gaan we over naar het verhaal van de Foysters, die er een heel lange periode geleefd hebben en wat dat ook, ja, zoals ik al zei, de meest actieve, de meest agressieve periode van het huis zou zijn. Dus we zijn er nog lang niet, het wordt nog heel spannend. Wij horen jullie graag volgende week terug. Nu, voor de mensen die meer willen te weten komen over Borley Rectory, je kan daarvoor naar graspraak.be gaan, waar er casefiles staan van elke aflevering tot nu toe. De casefile van deze aflevering zal echter pas online komen, een keer dat alle drie de afleveringen, ben dan nog niet zeker, gepubliceerd zijn. Dus nog eventjes geduld, maar je kan daar intussen wel terecht voor alle andere afleveringen van Graspraak tot op heden. Ze staan allemaal onder casefiles op graspraak.be.
Verder kan je op graspraak.be natuurlijk nog terecht voor een heleboel andere dingen. Je kan er onder andere een knop vinden om zelf jouw eigen geluidsfragment van een van misschien jouw paranormale gebeurtenissen die jij hebt meegemaakt met ons te delen. Ook vind je daar een knop waarbij dat je jouw lid kan maken als patron van ons. Dan kan je voor een kleine maandelijkse bijdrage die je zelf kiest ons een financieel duwtje in de rug geven. En dan krijg je als dank ook nog jouw naam in elke aflevering te horen, met misschien zelfs als je voor minstens 5 euro doneert een cadeautje op Halloween.
Ja, inderdaad. Je kan daarvoor naar de Steun ons pagina gaan op graspraak.be.
Yes. Voor de rest hebben wij ook nog een heel uitgebreide webshop waar dat wij tegenwoordig toch wel al een paar leuke designs hebben. Onder andere gemaakt door de Barrestash op Instagram. Je kan die zetten op keukenschorten, brooddozen. Ik heb zelfs gezien dat er zo sjaaltjes zijn om rond uw hond of kat te hangen. Dus, allee, doe de kizot.
Ja, alles in graspraakthema. En zeker ook niet vergeten, tickets voor de liveshow zijn ook te koop via graspraak.be. Je kan Graspraak ook terugvinden op alle sociale media. We staan op Facebook, we staan op Twitter, waar ik om de twee weken een keer op kijk, denk ik. En we staan op Instagram. Dus je kan ons daar allemaal volgen. Op Facebook is er ook nog de Graspraak Community, die intussen meer dan 500 leden telt. En ja, de meest gezellige paranormale community van heel België is. En wat een ideaal moment voor de buren om te beginnen boren. Maar we zetten toch maar verder. Niki, waar kunnen mensen een Graspraak beluisteren?
Wel, als je meer van ons wil. Zeg, bedankt, hè, jongens.
Ja,
als je meer van ons wil horen, kan dat op jouw podcastplatform naar keuze. Heel mijn flow hè, door die boer.
Ja,
fuck you.
Want daarvoor zat me volledig in flow. Hè.
Dus kies gerust jouw platform naar keuze en typ daar Graspraak in. En probeer dan ook, als je kan, als je dat nog niet gedaan zou hebben, om een 5-sterren rating te geven, om je te abonneren. Alles wat je kan om ons een beetje hoger in de ranking te krijgen.
Ja, inderdaad. Want als je toch luistert zonder te abonneren, zonder een rating te geven, zonder een recensie na te laten... Ja, dan kan het wel een keer gebeuren dat heel de parochie gewoon gaat zitten boren tot vervelens toe wanneer dat hij net een gesprek probeert te hebben met die verloofde. Jesus Christ. Of Harry Price.
Dit was Grafspraak. Tot volgende week.
Ball Erectory. Bye.
Grafspraak.be